Karel, die verwoordde dat ook zo ontzettend goed. Zo ervaar ik dat zelf ook zo, om te zitten een beetje op die berg. Aan Jezus' voeten zo vanmorgen. En in die stilte en die bijzondere rust en vrede van hem zo samen te zijn. Ik wil met u vandaag verder gaan. Ik ben bezig met een serie preken over het boek Haggai. En het thema van dit jaar, dat is alles is nieuw geworden. Een van de dingen die nieuw is van mensen die wederom geboren zijn, mensen die echt een passie hebben voor Jezus Christus, dat is dat er een nieuwe ijver in hun ontbrandt. Een ijver voor de heerlijkheid van God. Dat de dingen die voor jou belangrijk zijn, niet meer in die zin die heerlijkheid van jezelf zijn, maar dat het echt gaat om heerlijkheid van God. En het boek Haggai betekent eigenlijk de feestelijke, de feestvierende. Dat is een prachtig boek wat volgens mij iets ook te zeggen heeft, in het bijzonder te zeggen heeft over deze tijd. Haggai is een van de laatste profeten in het Oude Testament. Haggai, Zachariah en Malachi. Dat zijn mensen, profeten die God gegeven heeft. En die spreken nog. En dan is het 400 jaar stil. 400 jaar. En dan komt de volgende profeet. En dat is Johannes de Doper. En deze drie profeten, je moet ze thuis maar eens lezen, is een prachtige, diepe boodschap. En we zijn gebleven bij Haggai 2. En vandaag wil ik met u nadenken over heiliging en over reinheid. En dan lezen we Haggai 2, vers 11 tot en met 20. Op de 24ste dag van de negende maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten. Vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden, nee. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, en zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren het er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren het er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel. Al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op deze dag en daarna, vanaf de 24ste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is. Let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom, die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Laten we nog even samen bidden. Vader, we hebben een diep verlangen om uw stem te verstaan. We hebben een diep verlangen dat u tot ons hart en ziel spreekt, zodat we niet van buitenuit misvormd of gevormd worden, maar dat we van binnenuit door uw Heilige Geest en door uw woord gevormd worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Het is een indringend thema, Heere God, wat we vanmorgen bespreken. Het gaat over reinheid, over heiliging. En we willen u bidden dat u echt spreekt tot onze harten. En dat we besluiten nemen die een andere wending geven in ons leven. Dat we bevestigen datgene waar we in wandelen. Dit bidden we zo in Jezus' naam. Amen. Het is de derde keer dat ik vanuit dit boek eigenlijk spreek. En ik zal nog kort even verhalen wat ik de vorige keren heb besproken. Want het is ontzettend belangrijk dat je dus het boek Haggai, als je dat gaat lezen en je weet de context niet en je weet niet wanneer het geschreven is en in welke tijdvak dat het geschreven is, dan zul je een groot gedeelte eigenlijk van die boodschap, dat zou je ontgaan. Het is namelijk zo, ik grijp even terug op die geschiedenis, zodat je dus echt kunt plaatsen waar, in welk tijdvak is dit boek geschreven en wat gebeurt er eigenlijk in die eerste twee hoofdstukken. En dan ga ik heel praktisch in op Haggai 2. Na koning Salomo gebeurt er eigenlijk het volgende in het Rijk. Het Rijk Israël dat bestaat eigenlijk uit 12 stammen. Maar dan is het zo dat er een splitsing komt, een scheuring komt er in het Rijk. Er komt een koninkrijk van Israël, dat zijn 10 stammen. Dat wordt Israël genoemd. Als je die boeken Koningen leest, en dan vind je ook dat er steeds twee koninkrijken zijn. En dat koninkrijk is dus gescheurd. Er zijn 10 stammen die gaan onder het koninkrijk van Israël verder. En 2 andere stammen, Juda en Benjamin, die scheuren ook van dat rijk af. En die gaan onder de noemer van het koninkrijk van Juda gaan die verder. En beide koninkrijken is het zo dat er zowel in het koninkrijk van Israël als in het koninkrijk van Juda, dus die twee, als het over Israël gaat, heb ik het nu echt over het koninkrijk Israël, die 10 stammen, zoals dat in de Bijbel geschreven staat, en dan die 2 stammen Juda. En deze koningen die daar eigenlijk aangesteld worden, zeker in het koninkrijk van Israël, zijn zo gigantisch goddeloos dat het volk zich totaal verwijdert van God. In Juda zijn een paar uitzonderingen, koning Joshua bijvoorbeeld en koning Hiskia. Dat zijn dan, onder die koningen komen er ook opwekkingen. Maar de gros van de koningen leidt het volk steeds naar afgoderij. En in die tijd zijn er dus ook echt profeten die dan waarschuwen, Jesaja, Jeremia, die waarschuwen, als je je niet bekeert van deze weg, dan zal God je in ballingschap leiden. En op een gegeven moment komt dan ook in eerste instantie dat het koninkrijk Israël, die 10 stammen, die worden overvallen, ingenomen. En deze 10 stammen, die worden in ballingschap gevoerd in het Assyrische Rijk. En tot op de dag vandaag zijn die mensen nog niet teruggekomen. En ze verwachten wel dat die teruggeleid worden naar Jeruzalem. Maar deze 10 stammen, die worden dus in het Assyrische Rijk, worden ze verspreid en zijn in ballingschap. Juda gaat verder. In Juda is de stad Jeruzalem. En Juda gaat verder, maar ook daar is er grote afgoderij. En op een gegeven moment dan is er, zeg maar, komt Babel aan de macht, een groot koninkrijk van Babel, zoals je dat in de geschiedenis hebt geleerd. En onder Babel valt koning Nebukadnezar, die valt dan het rijk Juda binnen. En onder die koning Nebukadnezar worden ook uit Juda alle intellectuelen, heel veel mensen, eigenlijk het complete land, wordt gedeporteerd, wordt overgebracht naar het koninkrijk van Babel. En dat gaat in 3 stappen, in drie etappes, in 605 voor Christus, in 597 voor Christus en 586 voor Christus, worden alle inwoners vanuit Juda overgebracht naar Babel. En bij het laatste, bij 586 voor Christus, wordt niet alleen die mensen worden overgebracht, maar de hele tempel wordt verwoest. Alle gerei van de tempel wordt geroofd en wordt meegebracht naar Babel. Maar zelfs niet alleen de tempel wordt verwoest, maar ook het fundament van de tempel wordt verwoest. Dat was een waarschuwing. Ik vind dat dus zo schitterend eigenlijk. Een waarschuwing die eigenlijk al was gegeven. Dus 1300 jaar voor Christus. Dat God zegt tegen Mozes, maar bovendien, wanneer zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal ik hun niet verwerpen en niet van hun walgen door hen te vernietigen en mijn verbond met hen te verbreken. Want ik ben de Heere hun God. Ik vind het zo schitterend. Er zijn andere profetieën die dus ook gaan over dat God het terug zal brengen in het land. Maar hier zie je een profetie uit Leviticus, 1300 jaar. Mozes is 1300 jaar voor Christus. En we hebben het over een tijd van 586 voor Christus. Dus je zit ongeveer een 700 jaar van tevoren. Had God al gezegd, ik zal hen niet vernietigen. Ze zullen wel in vijandschap komen. Dat is dat gedeelte in Leviticus 26 gaat over zegen en vloek. Ze zullen wel in een andere omgeving komen. Ze zullen in het vijandschap komen. Ze zullen in ballingschap komen. Maar ik zal niet van hun walgen en ik zal hen niet vernietigen. En dan zie je eigenlijk het geweldige wat er dan gebeurt. Dat het Babylonische Rijk in 539 voor Christus wordt het Babylonische Rijk overwonnen door de Mede en de Perzen. En in het eerste jaar van koning Kores, in de geschiedenis is deze koning ook echt bekend onder de koning Cyrus II, mag het volk terugkeren naar Juda. Die twee stammen mogen terugkeren naar Juda. Meer nog, koning Kores zegt, ik geef subsidie. Vanuit de schatkist mogen jullie de tempel herbouwen. Ook het gerei wat bij die tempel hoorde, geeft hij mee terug. En zo gaan er 50.000 mensen, niet iedereen, want dat zie je in het boek Esther. Dat is een boek wat geschreven is, dat gaat over de Joden die nog in ballingschap zijn. Maar 50.000 mensen gaan terug onder de leiding van Zerubabel. En Zerubabel is een directe afstammeling van koning David. Dat is een vorst uit het huis van David. En Jozua, de zoon van de hoge priester, dat is ook een van die leiders. En ze beginnen met de herbouw van die tempel. Waarom is nu die herbouw van die tempel zo noodzakelijk? Je kunt het boek eigenlijk pas begrijpen als je weet wat voor een plek dat de tempel in Jeruzalem heeft. Dat gaat namelijk terug dat God, en nu moet je goed begrijpen, goed opletten, God wil bij mensen wonen. Dat heeft hij laten zien in het paradijs. In het paradijs wandelde die met Adam en Eva. Daar is een diep verlangen van God om bij de mensen te zijn. Maar na die zondeval is het niet meer mogelijk dat er een directe relatie is. De mensen worden verbannen, Adam en Eva worden verbannen uit het paradijs. Maar dan nog wil God bij de mensen wonen en bouwt hij een tabernakel. Laat hij een tabernakel bouwen, een tent, zodat hij met zijn heerlijkheid in deze tent komt. En die heerlijkheid van die tent, die gaat dag en nacht, laat God dat zien door een wolkkolom en een vuurkolom, dat hij in het midden van het volk wil zijn. En dat hij in het midden van het volk zijn heerlijkheid wil laten zien. En dan krijgt David, die krijgt dan op een gegeven moment een diep verlangen om God een tempel te bouwen. Maar hij is een man van de oorlog. Er is veel te veel bloed aan zijn handen. En God zegt, je mag wel met de voorbereidingen beginnen om die tempel te bouwen. Maar je zoon Salomo, die zal deze tempel bouwen. En dan bouwt Salomo de eerste tempel vol met pracht en praal. Zoveel goud en zoveel zilver en zoveel schitterende gewaden worden daar. Het is adembenemend om het te lezen. En zeker toen in die tijd, als die koningin van Sheba komt, dan zegt ze, zoiets heb ik van mijn leven eigenlijk nog nooit gezien. Ik ben overweldigd van wat God hier in het midden van Israël doet. En die tempel, ook als je dan ziet, als die tempel wordt ingewijd, dan zie je dat die heerlijkheid van God wil bij mensen zijn. En die heerlijkheid van God komt in die tempel. En dan is het zo dat die heerlijkheid van die tempel wordt zo vervuld. En soms heb ik dat ook hier in ons midden. Dat de priesters niet meer kunnen blijven staan. Ze vallen plat op hun aangezicht. Omdat God met zijn heerlijkheid die tempel vervult. En zij die tempel niet meer in die tempel kunnen blijven staan. Nu zitten we in een tijd waar God ook bij mensen wil wonen. De tempel is er niet meer. Maar God heeft de gemeente gekocht. Een huis Gods. Een huis Gods waarin God zijn Heilige Geest gegeven heeft, zodat hij op aarde kan zijn. En dat wij mogen bouwen aan die geestelijke tempel. Dat God zichtbaar met zijn heerlijkheid bij mensen is. Maar er komt een tijd, ik lees jullie een paar versen voor uit de Openbaring. Er komt een tijd en ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in hun eer. En eer in. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden. Want er zal geen nacht meer zijn. Openbaring 21. Dan zie je dat dat vervuld is. Wat we eigenlijk als beelden steeds zien. Vervuld in Openbaring. Dat God bij de mensen is. Direct. Er is geen tempel meer. Hij is. We zijn geheiligd. En er is een heerlijkheid. En daarom is het zo ontzettend belangrijk. In die tijd. En je kunt heel veel parallellen nu trekken tussen waarom is die tempelbouw en de principes die daar eigenlijk verteld worden uit Haggai. Waarom tellen die nu in deze tijd? En je ziet dat omdat God nu ook door middel van de gemeente in de zijn heerlijkheid wil laten zien. Maar je ziet precies dezelfde, althans bij de bestudering van deze teksten, zag ik eigenlijk precies dezelfde moeite. Die wij ook kennen. Want na 6 jaar, als ze beginnen vol enthousiasme, na 6 jaar, dan is de herbouw van die tempel, dan wordt de herbouw gestaakt. Er is een enorme tegenstand. Er is een tegenstand en de mensen verlaten de tempelbouw. De subsidies worden gestaakt. Ze moeten het uit eigen middelen doen. En dat is altijd wat moeilijk. Als je het uit eigen middelen moet doen. Plus, er is tegenstand van buitenaf. En dan ligt de tempel ligt verloederd. Alleen het fundament is gelegd, een altaar staat er, maar ze hebben de plek verlaten. En dan komt Haggai. Dan komt het boek Haggai. Dan zegt God, en die boodschap van Haggai is eigenlijk een krachtig nee. Nee. Dat boek dat zegt nee tegen de uitvluchten van diegenen die zijn teruggekeerd. Een nee dat ze zich laten weerhouden door de materiële problemen. En het boek legt open, Haggai legt open dat niet de problemen zijn de materiële dingen, de materiële nood. En het boek laat zien dat het niet de tegenstand is. Waardoor het bouwen van het huis eigenlijk is gestaakt. Niet door die vijandigschap is het gestaakt. Ook niet doordat ze geen materiële middelen hebben. Wat Haggai laat zien is, de eigenlijke hinderpalen zijn zelfzucht. Draven voor je eigen huis. Met je eigen dingen bezig zijn. Met je eigen heerlijkheid bezig zijn. Eigenliefde. Dat zijn de echte problemen. In hoofdstuk 1 is het voor u wel de tijd om in uw weldoor timmende huizen te wonen. En dit huis, mijn huis, waarin ik wil wonen bij de mensen, ligt verwoest. En dan zie je eigenlijk wat Haggai laat zien. Het is niet moeilijk, het zijn geen moeilijke tijden. Omdat er en daarom geen offers gebracht kunnen worden. He? Mensen kunnen zeggen, het zijn moeilijke tijden. Morgen, overmorgen is het beter. Zijn we met meer mensen? Hebben we met meer materiële dingen? Kunnen we meer doen? Heb ik meer tijd? Maar God, Haggai, laat zien van, het is niet de moeilijke tijden zijn het. En dat je geen offers gaat brengen. Maar omdat je geen offers brengt, daarom is het moeilijk. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat God verlangt niet zozeer naar enthousiasme van zijn volk. In het begin, als je ziet wat er gebeurt in het boek Haggai, ook in Esra, en vooral in het boek Esra, beschrijft het nog meer. Het enthousiasme dat iedereen er tegenaan gaat. En dan is er tegenstand en vloeit het weg. En het boek Haggai laat zien dat God niet zozeer naar enthousiasme op zoek is, maar dat hij op zoek is naar overgave, dat hij op zoek is naar geloof, dat hij op zoek is naar toewijding en dat hij op zoek is naar vreugde. Het vreugde in het brengen van offers. En dan verbindt hij daar ook zijn beloftes aan. Dan verbindt hij daar aan zijn heerlijkheid. Hij zegt, doe dat toch. En je zult de zegen zien. Investeer je leven toch in mijn koninkrijk. En je zult alle andere dingen zul je ontvangen. Doe dat toch. En dan zie je eigenlijk dat God zijn heerlijkheid verbindt. En dan zegt hij, deze tempel, hoe krakkemikkig dat die eigenlijk ook is als die vergeleken wordt met de tempel van Salomo. Dan verbindt God daaraan dat hij tegen deze mensen zegt, deze tempel zal nog een grotere heerlijkheid hebben als de tempel van Salomo. En het ontroert me gewoon, het heeft natuurlijk een profetische betekenis, ook naar de toekomst toe, maar het ontroert me gewoon, diep raakt het me, dat ik dan ontdek en zie, dit heeft te maken met de komst van Jezus Christus. In deze tempel die deze mensen bouwen, zal Jezus worden opgedragen. Zal hij onderwijs geven. Zal hij de boel reinigen. Zal hij spreken. Zal hij zichzelf vertonen. Zal de eerste gemeente samen zijn. In de gangen, in handelingen. Deze tempel, die kent een grotere heerlijkheid als de tempel van Salomo. En dan komt hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat eigenlijk over het volgende. Ik heb het zo samengevat. Laat het maar zien. Ik heb het zo samengevat. Het kwade is besmettelijker dan het goede. Als je verkeerde prioriteiten hebt gesteld en daardoor niet rein meer bent, raak je de motivatie om God te gehoorzamen kwijt. De zegen die God wil geven aan je ziel, die blokkeert. Dat is hetgene wat Haggai zegt. Haggai zegt dat het blokkeert. Hij vertelt wat we hebben gelezen. Hij zegt daarin, als het reine, het onreine aanraakt, wordt dan het onreine rein? En de priesters zeggen nee. Maar als het onreine nu het reine aanraakt, wordt het reine dan onrein? Om het u te illustreren wat ik daarmee bedoel, is het volgende. Stel, u heeft dorst. En dat is een geestelijk principe. Zo'n diep, belangrijk geestelijk principe. Wat ik u nu doorgeef. U heeft dorst. Zegt Miel, heb je een glas water? Zeg ja, heb ik. Hier, alstublieft. Nou, u wilt net voordat u gaat drinken en u zet het water aan uw lippen. Zegt, hey, stop even. Moet je even iets zeggen. Is 99% rein. Ja, zeg je, 99%. Ik zeg, drink maar, 99%. Ja, voordat ik dat in me drink, wil ik weten, wat zijn die 1%? Zeg je, Miel, vertel, wat is die 1%? Wat is dat? Ik zeg, maakt er niks uit, drink, 99% rein. Nee, zeg je, ik wil toch echt graag weten wat die 1%... Ik zeg, ja, 1% rioolwater. Maar goed, 90% rein. Je zet het niet meer aan je mond. Omdat het onreine heeft het reine verontreinigd. Dat is een principe. En waar ik nu over wil spreken met jullie is over iets wat, denk ik, ik wil dit praktisch toepassen. En dan gaat het over seksualiteit. Over reinheid in seksualiteit. Ik denk dat er een grote nood is, zowel bij christenen en zeker in de wereld, dat er een grote behoefte is om daar iets over te weten, over daar iets over te horen. Ik wil daarvoor met u lezen 1 Thessalonische 4... om dat praktisch toe te passen, wat die boodschap van Haggai eigenlijk is. In 1 Thessalonische 4 wordt deze heiliging, die wordt direct toegepast op die reinheid, wordt direct toegepast op dat gebied van ons leven. 1 Thessalonicenzen 4, vers 3 tot en met 7. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. En dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelswijze. Want de Heer is een wreker van dit alles, zoals wij ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Want dit is de wil van God, uw heiliging, en dat u uzelf onthoudt van ontucht. In de Statenvertaling en in de NBG-vertaling, daar staat hoererij. Als u dat meegelezen hebt en u heeft een andere vertaling, dan staat er hoererij. En het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, is porneia. Dat is een directe link naar ons woord van porno. Porneia. Porneia is seksuele onreinheid. Dat zijn twee mensen die niet met elkaar getrouwd zijn en die zich gedragen alsof ze man en vrouw zijn. Die zich aanraken, die met elkaar slapen en op een dusdanige manier zoals het exclusief bedoeld is voor het huwelijk. De seksuele onreinheid zoals het hier beschreven staat, zoals God het bedoelt, dat omvat seksuele relaties voor het huwelijk en verkeerde seksuele relaties tussen getrouwde mensen. Nu kun je denken, oké, dat gaat dus over seksuele onreinheid, gaat dus over zonde die spreekt over het slapen met een vrouw of een man, terwijl dat je niet getrouwd bent. Paulus die spreekt in dit gedeelte over hartstochtelijke begeerte. Dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. En let op, het gaat dus niet alleen om een gedrag dat je voor je huwelijk een seksuele relatie aangaat of seksuele contacten hebt. Waar het hier over spreekt is ook over de begeerte. Dat is een verkeerde manier om je te richten op seksualiteit. En in onze tijd gaat dat gepaard met verlangens die leiden tot het bekijken van pornografie. Tot het verlangens die je verleiden naar een fantasiewereld. En die dan uiteindelijk eindigen in ontuchtelijke handelingen. En dit probleem is groter, echt vele malen groter als sommigen van jullie misschien zouden vermoeden. En ook onder christenen. En ook hier. Als je kijkt naar internet en kabeltelevisie, die anonimiteit en de verborgenheid waarin je dus dat kunt laten toelaten in je leven. En dan is het zo dat als je 99 uur de Bijbel leest en een minuut naar pornografie kijkt, dan is het verontreinigd. Dan is het verontreinigd. En denk niet dat je door die 99 uur te besteden met God en dat uurtje achter de internet of achter de televisie te zitten en te zappen en het toe te laten en ervoor te kiezen, dat je dat kunt rechttrekken met veel te investeren in God. Het ene moet je natuurlijk niet laten. Dat wil ik je aanmoedigen. Maar je verontreinigt je leven. Dat is het principe wat Haggai laat zien. Dat het reine wordt niet, het onreine wordt niet rein door het met het reine in aanraking te brengen. Het is zo dat het reine wordt verontreinigd door het onreine in je leven toe te laten. Wat is dan het alternatief? Laat ik eerst eens zeggen, waarom Want vaak hoor je van, hoor ik dan als ik met jongeren spreek of met mensen spreek die over seksualiteit spreken, ook volwassenen, mensen die al lang getrouwd zijn, dan vraag je, waarom moet je je onthouden van die dingen? Waarom? En hoe? En vaak weten we alleen maar wat we moeten doen. En hoor je ook thuis alleen maar, dit mag je niet en dat mag je niet. Maar waarom? En hoe? Daar ben ik eigenlijk altijd keen op. Waarom moeten we de dingen niet doen? En het eerste is dat 1 Thessalonicenzen 4 vers 3 en 7 zegt, want dit wil God uw heiliging. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot het leven in heiliging. Weet je, heiliging is iets heel moois. Heiliging in je leven, om dat uit te leggen wat dat betekent, heb ik een heel simpel voorbeeld wat voor mij in feite eigenlijk veel dingen eigenlijk die ik vasthoud. Heiliging heeft eigenlijk te maken met reinmaken en afsnijden. Afsnijden en afzonderen. Hoe moet je dat nu zien? Ik vind het altijd prachtig als Rietje worteltjes aan het snijden is. Soms gaat dat met een dun snijer of soms raspt ze. En dan maakt ze die worteltjes schoon en dan worden ze met een mes in kleine dingen geschoven en dan ligt er dan een plank en dan snij je het af en dan zijn er veel dingen bij en dan schuif je met het mes aan de rand van het ding. En dan ga je andere worteltjes schoonmaken. Afsnijden en met het mes aan de kant scheiden. Dat is wat eigenlijk het woord reinigen, wat het woord heiliging is. Heiliging is dat iemand anders, God, heeft je rein gemaakt. Hij heeft je afgesneden en heeft je apart gelegd. Je hebt er zelf niks aan gedaan. Je kunt er zelf niks aan doen. Maar je behoort tot een andere categorie. Dat is heiliging. En dan, omdat je behoort tot een andere categorie, wil je ook rein leven. Ik heb een diepe behoefte, een diep verlangen, echt heilig te leven, rein te leven. Ik wil niet zeggen dat ik zonder zonde ben, absoluut niet. Maar ik heb een diep verlangen. En waarom? Niet omdat ik vind dat het verkeerd is. Natuurlijk ook. Maar dan ben ik dan niet tegen bestand. Als ik denk van, oké, het is niet goed, dan komen er momenten dat je struikelt. Nee, er is een hogere waarde in mijn leven. En ik zeg dan, ik ben afgesneden, ik ben gereinigd, ik behoor tot een andere categorie, ik ben weggeschoven. En daarbij hoort vanuit die liefde voor God ook dat ik walg ervan. Ik wil het niet. Ik verzet me daartegen. Omdat ik behoor tot een andere categorie. Ik ben een wederom geboren persoon. Die andere verlangens kent. Die andere behoeftes kent. Waarom nog meer niet? Ik vind dat zo mooi. Waarom nog meer niet? Waarom wil God dat we ons daarvan onthouden? Is het dan zo dat christenen altijd in de knup liggen met de seksualiteit? Dat je altijd problemen hebt als je christen wordt? Hoe moet je dat hanteren? Weet je, ik ken geen boek wat zo waardig en zo mooi en zo schitterend over seks en seksualiteit spreekt. Spreuken 5 vers 18, dat zegt, mogen je levensbronnen gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd, een zeer liefelijke hinde, een bevallig steengeitje. Laat haar borsten jou ten alle tijde dronken maken. Dool voortdurend rond in haar liefde. Er is geen boek wat zo open en zo mooi over seksualiteit spreekt. En waarom wil God nou dat je je daaraan onthoudt? Dat komt omdat hij iets anders voor je heeft. Hij heeft iets zo schitterends voor je leven. Hij heeft zoiets moois voor je leven. En als je dat bewaart en ontdekt, het is een schatkist. Het is een bron van diepe levensvreugde. En één ding heb ik geleerd. Als je het echt hebt leren kennen, wil je geen surrogaat. Als je dat weet wat God wil met je leven, ook op dat gebied. Als je je dan naar uitstrekt en zegt, Heere God, laat me zien die schoonheid dat u kunt genieten van seksualiteit. Dat u kunt genieten van wat u gegeven heeft en geschapen heeft. Laat me dat zien. Dan gaat er een totaal andere wereld voor je open. En natuurlijk is het zo dat God geeft vreugde aan seksuele reinheid. En dat is of je nu getrouwd bent of alleengaand bent. Het gaat te ver om over alleengaand te spreken. Misschien kom ik daar een andere keer op terug. Maar of je nu getrouwd bent of alleengaand bent. God beleeft enorme vreugde aan seksuele reinheid. Want er wordt ook hier gesproken in dat gedeelte in Thessalonicenzen 4 over eerbaarheid. Je lichaam bewaren voor God in eerbaarheid. Wat betekent dat eigenlijk in eerbaarheid? Dat je je lichaam bewaart in eerbaarheid. Door je te onthouden van ongeoorloofde seksualiteit, geef je eer, niet alleen aan God, eer aan je eigen leven, eer aan je eigen lichaam. Maar geef je ook eer aan diegene waar je geen seksuele relatie mee opbouwt, buiten natuurlijk. Je eert iemand op een liefdevolle manier. Als je je onthoudt van ongeoorloofde seksualiteit. Je eert iemand niet. Je eert iemand niet. Als je in een relatie stapt en je onthoudt je niet aan ongeoorloofde seksualiteit. Dat is een minachten van de andere persoon. Want je kunt maar één keer je lichaam weggeven. En God heeft dat gedacht om dat te doen in een verbond, wat hij met je man en vrouw sluit. Om je daarin weg te schenken. En dat is zo schitterend. Als je dat voor ogen houdt, vooral jonge mensen, houd dat voor ogen. Het kostbaarste wat je iemand kunt schenken, is je eigen leven en je eigen lichaam. En dan is het niet meer een zelfzuchtig verlangen. Maar dan is er een diep verlangen om seksueel rein te zijn. En het punt is, zoals ik al zei, Haggai laat zien dat als je verkeerde prioriteiten zet in je leven, dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat het kwade, dat is besmettelijker dan het goede. Als je verkeerde prioriteiten hebt gesteld en daardoor niet rein meer bent, raak je de motivatie om God te gehoorzamen kwijt. En dat gebeurt ook op dat gebied. Hoe vechten we dan nu om te genieten van seksuele reinheid? Weet je, het was voor mij een opening, echt een opening toen ik dat zag. Dat heb ik eigenlijk eerder nooit zo gezien. Er staat in Thessalonicenzen 4, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. En dat is het. Hoe moet je je nu rein bewaren? Hoe? Als je je overgeeft aan ontucht en ongeoorloofde seksualiteit, handel je als iemand die God niet kent. Ik heb al vaker gesproken over wat het nu betekent om God te kennen. Dat is niet van hem weten en ook niet van hem gehoord te hebben. Om God te kennen, dat betekent dat je een intieme omgang met hem hebt. Een intieme relatie met hem hebt. En in die intimiteit, dat is de bescherming. Dat is de bescherming. Je wil niet wandelen als iemand die God niet kent. Ook niet op dat gebied. Je wil wandelen als iemand die God kent. En dat is ook de reden waarom dat je je zegt van, ik wil me niet overgeven daaraan. En dat komt omdat je zegt van het doel, 1 Korinthe 6 laat eigenlijk zien dat de tempel van ons leven, van mijn lichaam is de tempel van de Heilige Geest. En het doel van seksualiteit, en dan kom je ook op een hoger doel, dan zeg je van, dan is het voor alleengaand en voor getrouwd samen te brengen. En dat is namelijk dat het doel van seksualiteit, laat dat maar even zien, ik heb dat ook opgeschreven, het doel van seksualiteit en het doel van ons lichaam bestaat erin om de alles overstijgende waarde van God en de oneindige waarde van Jezus Christus groot te maken. Het gaat niet over jouw heerlijkheid en over jouw verlangens en over jouw plannen en over jouw behoeftes. Ook op dat gebied gaat het erom dat we Gods heerlijkheid eigenlijk zoeken. Dat we zeggen, o God, ook dit gebed behoort u toe. En ook daarin wil ik u verheerlijken. En daarom wil ik geen ongeoorloofde seksualiteit bedrijven in mijn leven en toelaten in mijn leven. Maar ik wil u verheerlijken. Op dat gebied en rein zijn daarin. Want nu, als je gefaald hebt. Hè? Het is zo prachtig om zo de dingen af te ronden. Ik heb gesproken, en dat is ook zo de basis van dit hele jaar. Ik heb veel gesproken over de eigenschappen van God. Om God te kennen. En als je gefaald hebt, dan is het zo ontzettend belangrijk dat je je vastklampt aan zijn liefde, aan zijn barmhartigheid, aan zijn langmoedigheid, aan zijn goedheid, aan zijn vergeving. Want het is bij God niet alles of niets. God kijkt niet naar mij met alles of niets. Houd dat goed in de gaten. Hij komt daar staan waar ik sta. En hij komt met liefde. En hij bedekt mijn zonde met liefde. En zoals ik al eens ooit hierover gesproken heb, hij zwijgt in zijn liefde. Dat is zo ontroerend. En als je gefaald hebt, dan ga naar God toe. En maak aanspraak op zijn langmoedigheid, op zijn barmhartigheid, op zijn goedheid, op zijn vergeving. En ook op de kracht van zijn Heilige Geest. Dat je zegt, Heere God, het speelt in mijn leven zo'n rol. Wilt u me echt vullen met die Heilige Geest? Ik wil me verlustigen in u. En ik wil me daar niet in overgeven. Ik wil me daarin rein bewaren. Ik wil wandelen op die weg die u welgevallig is. En ik heb in mijn leven gewoon gezien dat God me altijd 1 keer meer optilt als dat ik struikel. Als afronding nog 3 tips hoe daarmee om te gaan. Het allereerste is, ik heb geleerd om het te vermijden. Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen, zoals Job dat verbond gesloten heeft met de ogen. En dat is gewoon dat alles wat redelijkerwijs vermeden kan worden, dat ik dat vermijd, dat je dat vermijdt. Het punt is gewoon van, je kunt in deze wereld niet alles vermijden. Dan moet je met een blinddoek achter de auto gaan rijden. Ja, dat brengt ook stukken. Dus je moet het vermijden. Maar wat het belangrijk is dat je, zoals 2 Timotheus 2 vers 22 zegt, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Ontvlucht het. Zoek het niet op. En als je tegenkomt, keer je ervan af. Ontvlucht die plek. Want het heeft een zuigkracht. Het heeft een enorme zuigkracht. En het tweede is, als je binnen 5 seconden niet nee zegt, dan heb je verloren. Je zegt nee, Ik vermijd het en komt het toch op je weg, dan zeg je nee, in Jezus naam, nee. En als je dat binnen 5 seconden niet doet, dan geef je het uit de hand. Een prachtige prediker John Owen die zei het volgende: dode zonde, of ze zal jou doden. Dode zonde in je leven, of ze zal jou doden. Onderwerp u aan God, zegt het. Bied weerstand aan de duivel. En soms is dat tot bloedens toe. Weerstand bieden. Het eerste is vermijden. Het tweede is nee zeggen. En het derde is dat je je omkeert en je verlustigt in Christus. In de heerlijkheid van God. Dat je echt zegt van Heere God, de gedachten van u, die zijn me zo ontzettend kostbaar. En dan zul je zien, en dan eindigt met dat gedeelte waar Haggai mee eindigt. Hij zegt dan, als de reine den heiliging in je leven is, vanaf die dag zal ik zegenen. Zo eindigt dat hoofdstuk waar we vanmorgen dat we hebben gelezen hebben. Want de blokkade in je leven is weg. Niet dat God niet wil zegenen. Niet dat God voorwaardelijk zegent. Nee, door deze dingen is er een blokkade in je leven, een blokkade op je ziel, om de zegen te ontvangen. Ik wil je zo uitnodigen om even stil te zijn. En misschien dat Tim, dat laatste lied, als je dat nog eens wil spelen, zachtjes Tim, dat we even in die rust zullen zijn en die dingen overdenken. Ik wil zo diegenen die echt dat besluit genomen hebben in hun leven, echt bemoedigen daarmee. Houd vast. Ga ermee door. Ook al word je belachelijk gemaakt, je eert God. Je zoekt zijn heerlijkheid. Ook al ben je een uitzondering. Dan wil ik je in Jezus' naam echt bedanken voor de bemoediging. Ook al struikel je soms, houd het vast. Geef het niet weg. En ik ben zo ontzettend dankbaar daarvoor. En voor degenen die echt struikelen of gestruikeld zijn. Ook daarin is een diepe genade. Grote langmoedigheid. Schitterende barmhartigheid. Want God is goed. Maar zit je daaraan vast, dan wil ik je bidden om hulp te zoeken. Breng het toch in het licht. Doe genieten in de verborgenheid. Je ruïneert gewoon je leven. En als je hulp nodig hebt, we willen echt helpen. We willen met jullie naast je staan. En je de weg leiden tot bevrijding. Zodat God met je leven ook op dat gebied tot je doel komt. Dat is ons gebed, dat is ons verlangen.